Hoofdstuk 53. De laatste reis uit Galilea. Toen het einde van zijn dienstwerk naderde, kwam er een verandering in Christus' wijze van optreden. Tot nu toe had hij getracht drukte en openbaarheid te vermijden. Hij had het eerbetoon van de mensen geweigerd en was snel van plaats tot plaats gegaan wanneer de geestdrift van het volk ten zijne gunste zo opleidde dat ze niet meer te bedwingen scheen. Steeds weer had hij bevel gegeven dat niemand mocht verklaren dat hij de Christus was. Ten tijde van het loofhuttefeest was zijn reis naar Jeruzalem snel en in het geheim verlopen. Toen zijn broeders bij hem erop aandrongen dat hij zich openlijk als de Messias zou verkondigen, luidde zijn antwoord: "Mijn tijd is nog niet gekomen." Johannes 7, vers 6. Hij ging de weg naar Jeruzalem onopgemerkt en kwam onaangekondigd de stad binnen zonder door de menigte geëerd te worden. Maar dit was niet het geval bij zijn laatste reis. Hij had Jeruzalem voor enige tijd verlaten vanwege de kwaadwilligheid van de priesters en de rabbies. Maar nu ging hij op weg om terug te keren, reizend op de meest openlijke wijze, langs een omweg en voorafgaan door een zodanige aankondiging van zijn komst als hij nooit tevoren had gedaan. Hij trok op naar het toneel van zijn grote offerande, en hier moest de aandacht van het volk gericht worden. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mens verhoogd worden. Johannes 3, vers 14. Zoals de ogen van geheel Israël gericht waren geweest op de opgerichte slang, het symbool dat voor hun genezing was aangewezen, zo moesten de ogen van allen worden getrokken tot Christus, het offer dat redding bracht aan de verloren wereld. Het was een verkeerd begrip aangaande het werk van de Messias en gebrek aan geloof in het goddelijk karakter van Jezus dat zijn broeders ertoe had gebracht bij hem erop aan te dringen dat hij zich openlijk aan het volk zou voorstellen op het loofhuttefeest. In een geest hieraan verwant zouden de discipelen hem nu verhinderd hebben de reis naar Jeruzalem te maken. Zij herinnerden zich zijn woorden betreffende datgene wat hem ten deel zou vallen. Zij kenden de dodelijke vijandschap van de godsdienstige leiders en zij zouden hun meester hebben afgeraden om daarheen te gaan. Het was voor het hart van Christus een zeer moeilijke taak zijn weg te vervolgen tegen de vrees, de teleurstelling en het ongeloof van zijn geliefde discipelen in. Het was moeilijk hen te leiden naar de zielsangst en de wanhoop die hen in Jeruzalem wachtte. En Satan was bezig om zijn verleidingen aan de Zoon des Mensen op te dringen. Waarom zou hij nu naar Jeruzalem gaan? Waarom wist de dood hem wachten? Overal rondom hem hongerden zielen naar het brood des levens. Overal wachten lijdenden op het woord van genezing. Het werk dat door het evangelie zijn genade zou worden verricht, was nog maar pas begonnen. En hij was een man in de volle kracht van zijn leven. Waarom zou hij niet uitgaan naar de uitgestrekte akkers van de wereld? Met de woorden zijn genade en de aanraking van zijn genezende kracht. Waarom verschafte hij zichzelf niet de vreugde van het schenken van het licht en blijdschap aan die miljoenen die in duisternis en droefenis leefden? Waarom zou hij het binnenhalen van de oogst overlaten aan zijn discipelen, die zo zwak van geloof waren, zo traag van begrip, zo langzaam wanneer het op het handelen aankwam? Waarom zou hij nu de dood onder ogen zien en het werk achterlaten, terwijl het nog in de kinderschoenen stond? De vijand, die in de woestijn zich tegenover Christus had gesteld, viel hem nu aan met heftige en sluwe verleidingen. Indien Jezus een ogenblik had toegegeven, indien hij zijn levensloop in de geringste bijzonderheid zou hebben veranderd om zichzelf te redden, dan zouden de vertegenwoordigers van Satan hebben getriomfeerd en de wereld zou verloren zijn geweest. Maar Jezus had zijn aangezicht gericht om naar Jeruzalem te reizen. Lucas 9, vers 51. De enige wet in zijn leven was de wil zijns vaders. Bij het bezoek aan de tempel, toen hij nog een jongen was, had hij tot Maria gezegd: "Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns vaders?" Lucas 2, vers 49. In Cana, toen Maria had verlangd dat hij zijn wondere kracht zou openbaren, was zijn antwoord: "Mijn uren is nog niet gekomen." Johannes 2, vers 4. Met dezelfde woorden had hij zijn broeders geantwoord, toen ze bij hem erop aandrongen dat hij naar het feest zou gaan. Maar in Gods grote plan was het uur vastgesteld waarop hij zelf geofferd zou worden voor de zonde van de mensen, en dat uur zou spoedig aanbreken. Hij zou niet falen of struikelen, Zijn schreden zijn gericht naar Jeruzalem, waar zijn vijanden reeds lang plannen hebben beraamd om hem het leven te benemen. Hij was vastbesloten de weg te gaan naar vervolging, verloochening, verwerping, veroordeling en dood. En hij zond boden voor zich uit, en zij kwamen in het dorp de Samaritanen om alles voor hem gereed te maken. Lucas 9, vers 52. Maar de mensen weigerden hem te ontvangen, omdat hij op weg was naar Jeruzalem. Hiermee gaven zij hun mening te kennen dat Christus voorkeur toonde voor de Joden, die zij met intense bitterheid haatten. Was hij gekomen om de tempel te herstellen en om te aanbidden op de berg Gerizim, dan zouden ze hem met blijdschap hebben ontvangen. Maar hij ging naar Jeruzalem en ze wilden hem geen gastvrijheid bewijzen. Weinig beseften zij dat zij de beste gaven van de hemel van hun weg zonden. Jezus verzocht de mensen hem te ontvangen. Hij vroeg de gunsten van hun handen ten einde dicht bij hen te kunnen komen en de rijkste zegeningen te schenken. Voor iedere vriendelijkheid hem bewezen, schonk hij een hartelijke genade. Maar dit alles ging voor de Samaritanen verloren vanwege hun vooroordeel en dweepzucht. Jacobus en Johannes, de boodschappers van Christus, ergerden zich zeer aan de belediging die hun meester was aangedaan. Ze waren vol verontwaardiging omdat hij door de Samaritanen, die hij eerder door zijn tegenwoordigheid, zo grof werd behandeld. Kort geleden waren ze met hem op de berg der verheerlijking geweest en ze hadden hem gezien, verheerlijkt door God en geëerd door Mozes en Elia. Aan deze openlijke belediging van de zijde van de Samaritanen mocht, meende zij, niet zonder een opmerkelijke straf worden voorbijgegaan. Zij kwamen tot Christus en herhaalden hem de woorden van het volk en vertelden hem dat zij zelfs geweigerd hadden hem een nacht onderdak te verschaffen. Zij meenden dat hem een verschrikkelijk onrecht was aangedaan en daar zij in de verte de berg Karmel zagen, waar Elia de valse profeten had verslagen, zeiden ze, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel neerdalen en deze verslinden gelijk ook Elia gedaan heeft? Lucas 9, vers 54, Statenvertaling. Zij waren verbaasd toen zij zagen dat hun woorden Jezus pijn deden, en nog verbaasder waren zij toen ze zijn berisping hoorden. Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensenzielen te verderven, maar om te behouden. Lucas 9, vers 55 en 56, Statenvertaling. En hij ging naar een ander dorp. Het behoort niet tot de zending van Christus mensen te dwingen hem aan te nemen. Het is Satan en de mensen die door zijn geest gedreven worden, die trachten het geweten te dwingen. Onder het voorwendsel van ijver voor gerechtigheid brengen mensen die zich verbonden hebben met boze engelen, lijden over hun medemensen om hun daardoor te bekeren tot hun godsdienstige ideeën. Maar Christus toonde steeds genade, steeds trachtte hij te zegenvieren door zijn liefde te openbaren. Hij kan geen mededinger in de ziel toelaten, geen gedeeltelijk dienen aanvaarden, maar hij verlangt slechts vrijwillig gediend te worden, een gewillige overgave van het hart dat door liefde wordt gedrongen. Er bestaat geen overtuigender bewijs dat wij de geest van Satan bezitten, dan een neiging om hen die ons werk niet waarderen, of die in strijd met onze ideeën handelen, te pijnigen en te doden. Ieder mens is met lichaam, ziel en geest het eigendom van God. Christus stierf om ons allen te verlossen. Niets kan God meer onbehagelijk zijn dan dat mensen door een godsdienstige dweperij lijden brengen over diegenen die gekocht zijn door het bloed van de heiland. En hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Judea en het overjordaanse. En weder kwamen de scharen bij hem samen en weder leerde hij hen zoals hij gewoon was. Markus 10, vers 1. Een aanzienlijk gedeelte van de laatste maand van Christus' dienstwerk werd doorgebracht in Perea, de provincie in het overjordaanse vanuit Judea gezien. Hier verdrong de menigte elkaar waar hij ook maar was, zoals tijdens het begin van zijn dienstwerk in Galilea, en hij herhaalde veel van wat hij vroeger geleerd had. Zoals hij de 12 had uitgezonden, zo wees hij nog andere 70 en zond hen henen voor zijn aangezicht 2 aan 2 naar iedere stad en plaats waar hij zou komen. Lucas 10, vers 1, Statenvertaling. Deze discipelen waren enige tijd bij hem geweest, ter opleiding voor hun werk. Toen de 12 werden uitgezonden voor een eerste zelfstandige opdracht, vergezelden andere discipelen Jezus op zijn reis door Galilea. Op deze wijze hadden zij het voorrecht van nauwe omgang met hem en ontvingen zij rechtstreeks persoonlijk onderricht. Nu zou dit grote aantal werkers ook met een zelfstandige opdracht uitgaan. De aanwijzingen die aan de 70 gegeven werden, waren gelijk aan die welke de 12 hadden ontvangen. Maar het gebod dat aan de 12 was gegeven, namelijk om geen stad binnen te gaan die behoorde aan de heidenen of Samaritanen, werd niet aan de 70 gegeven. Hoewel Christus juist door de Samaritanen was afgewezen, was zijn liefde jegens hen onveranderd. Toen de 70 uitgingen in zijn naam, bezochten zij allereerst de steden van Samaria. Het persoonlijke bezoek van de heiland aan Samaria en later de lofbetuigingen over de barmhartige Samaritaan en de dankbare vreugde van die Melaatse, een Samaritaan die als enige van de 10 terugkeerde om Christus te danken, hadden een grote betekenis voor de discipelen. De les drong diep in hun hart door. In zijn opdracht aan hen, juist voor zijn hemelvaart, noemde Jezus Samaria met Jeruzalem en Judea als de plaatsen waar zij als eerst het evangelie moesten prediken. Zijn leer had hen voorbereid om deze opdracht te vervullen. Toen zij in de naam van hun meester naar Samaria gingen, bemerkte zij dat de mensen bereid waren hen te ontvangen. De Samaritanen hadden gehoord van Christus' woorden van lof en van zijn genadegaven, verricht voor de mensen van hun volk. Zij zagen dat, niet tegenstaande de ruwe wijzen waarop zij hem behandeld hadden, hij alleen gedachten van liefde jegens hen had en hun harten werden gewonnen. Na zijn hemelvaart ontvingen zij de boodschappers van de heiland en de discipelen haalden een kostbare oogst binnen onder hen die eenmaal hun bitterste vijanden waren geweest. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht openbaren. Jesaja 42 vers 3. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. Matteüs 12 vers 21. Toen hij de 70 uitzond, gebood Jezus deze, evenals hij de 12 bevolen had, hun aanwezigheid niet op te dringen daar waar ze niet welkom waren. Als gij in een stad komt waar men u niet ontvangt, zei hij, ga naar buiten op de straten en zegt, ook het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, wissen wij af tegen u. Doch weet dit, dat het Koninkrijk Gods nabijgekomen is. Lucas 10, vers 10 en 11. Zij moesten dit niet doen uit wraakgevoelens of vanwege gekwetste waardigheid, maar om aan te tonen welke verschrikkelijke zaak het is de boodschap des Heren en zijn gezanten af te wijzen. De dienstknechten van de Heer verwerpen wil zeggen Christus zelf verwerpen. Ik zeg u, voegde Jezus eraan toe, dat het voor Sodom in die dag draaglijker zou zijn dan voor die stad. Lucas 10, vers 12. Toen keerde zijn gedachten zich naar de Galileese steden, waar zoveel van zijn dienstwerk verricht was. Met diep bedroefde stem riep hij uit, wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij, in zak en as gezeten, zich bekeerd hebben. Doch het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En gij, Capernaum, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij neerdalen. Lucas 10, vers 13 tot en met 15. Aan die drukke steden rondom het meer van Galilea waren de rijkste zegeningen vrij aangeboden. Dag aan dag was de vorst des levens onder hen in en uitgegaan. De heerlijkheid van God, die profeten en koningen verlangd hadden te zien, had geschenen op de menigte die zich verdrongen in de voetsporen van de heiland. Nochtans hadden zij de hemelse gaven geweigerd. Met veel vertoon van voorzichtigheid hadden de rabbies het volk gewaarschuwd tegen het aanvaarden van de nieuwe leerstellingen, die geleerd werden door deze nieuwe leraar, want zijn theorieën en handelswijzen waren in strijd met de leer van de vaderen. De mensen geloofden wat de priesters en de fariseeën leerden, in plaats van zelf te trachten het woord van God te begrijpen. Zij eerden de priesters en oversten in plaats van God te eren en zij verwierpen de waarheid om hun eigen overleveringen te kunnen behouden. Velen waren onder de indruk geraakt en bijna overreed, maar zij handelden niet naar hun overtuiging en men rekende hen niet tot aan de zijde van Christus. Satan stelde hun zijn verleidingen voor ogen totdat het licht duisternis scheen. Zo verwierpen velen de waarheid die de redding van de ziel zou zijn geweest. De ware getuige zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Openbaring 3 vers 20. Iedere waarschuwing, iedere berisping en iedere smeekbede in het woord van God of door middel van zijn boodschappers is een klop aan de deur van het hart. Het is de stem van Jezus die vraagt binnengelaten te worden. Iedere keer wanneer wij geen acht slaan op deze klop, wordt het vermogen om open te doen zwakker. Indien wij vandaag de indrukken van de Heilige Geest veronachtzamen, zullen zij morgen minder sterk zijn. Het hart wordt minder ontvankelijk voor indrukken en vervalt in het gevaarlijk weinig denken aan de kortheid van dit leven en aan de grote eeuwigheid die daarachter ligt. Onze veroordeling in het oordeel zal niet het gevolg zijn van het feit dat wij gedwaald hebben, maar van het feit dat wij geen acht hebben geslagen op de door de hemel gezonde gelegenheden om de waarheid te leren kennen. Evenals de apostelen hadden de 70 bovennatuurlijke gaven ontvangen als een zegel van hun opdracht. Toen hun werk volbracht was, keerden zij vol vreugde terug met de woorden, Heere, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. Lucas 10 vers 17. Jezus antwoordde, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Lucas 10 vers 18. Tonelen uit verleden en toekomst stonden Jezus voor ogen. Hij aanschouwde Lucifer toen hij voor het eerst uit de hemelse orden werd geworpen. Hij zag vooruit naar de tonelen van zijn eigen grote strijd, wanneer voor de ogen van alle werelden het karakter van een bedrieger geopenbaard zou worden. Hij hoorde de kreet, het is volbracht. Johannes 19 vers 30, die aankondigde dat de verlossing van het verloren geslacht voor altijd zeker was gesteld, dat de hemel voor eeuwig was veiliggesteld tegen beschuldigingen, de misleidingen en de voorwenselen die Satan zou influisteren. Over het kruis van Golgotha, met zijn strijd en schande, zag Jezus uit naar die grote laatste dag, wanneer de vorst van de machten in de lucht zijn ondergang tegemoet zou gaan op de aarde, die zo lang werd ontsierd door zijn opstandigheid. Jezus zag hoe het werk van de boze voor altijd beëindigd was en hoe de vrede Gods hemel en aarde vervulde. Vanaf dat ogenblik zouden Christusvolgelingen Satan beschouwen als een overwonnen vijand. Aan het kruis zou Jezus de overwinning voor hen behalen. Hij wenste dat zij de overwinning zouden aanvaarden als de hunne. Zie, zei hij, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Lucas 10 vers 19. De alvermogende kracht van de Heilige Geest is de verdediging van iedere berouwvolle ziel. Niet één die onder boetedoening en in geloof aanspraak heeft gemaakt op zijn bescherming, zal Christus in de macht van de vijand laten komen. De Heiland staat aan de zijde van de zijnen die verleid en beproefd worden. Met hem is geen falen mogelijk, geen verlies, geen onmogelijkheid of neerslag. Wij vermogen alle dingen door hem die ons kracht geeft. Wanneer verleidingen en beproevingen komen, wacht dan niet om alle moeilijkheden te vereffenen, maar zie op Jezus, uw helper. Er zijn christenen die over het geheel te veel spreken en denken over de macht van Satan. Ze denken aan hun tegenstander, ze denken aan hem in gebeden, ze spreken over hem, en in hun verbeelding wordt hij al maar groter. Het is waar dat Satan een machtig wezen is, maar Godzijdank hebben wij een machtige heiland, die de boze uit de hemel heeft verworpen. Satan verheugt zich wanneer wij zijn macht vergroten. Waarom spreken we niet over Jezus? Waarom vergroten we niet zijn macht en zijn liefde? De regenboog der belofte, die de troon in de hoge omgeeft, is een eeuwigdurende getuigenis dat God al zo de wereld heeft liefgehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3 vers 16. Deze boog getuigt aan het hele heelal dat God nooit zijn volk zal verlaten in hun strijd tegen de boze. Het is voor ons een verzekering van kracht en bescherming, zolang als de troon zelf zal blijven bestaan. Jezus voegde eraan toe, evenwel, verheugt u hier niet over dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. Lucas 10 vers 20. Verheugt u niet over het bezit van macht, opdat u niet uw afhankelijkheid van God uit het oog verliest. Wees voorzichtig dat u niet zelf genoegzaam wordt en in uw eigen kracht gaat werken en niet in de geest en de kracht van uw meester. Het ik staat altijd klaar om zich als een verdienste aan te rekenen wanneer het werk enige mate van succes heeft. Het ik wordt gevleid en verhoogd. En op de geest van anderen wordt niet de indruk gemaakt dat God alles in allen is. De apostel Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 2 Korinthe 12 vers 10. Wanneer wij onze zwakheden beseffen, dan leren we afhankelijk te zijn van een macht die niet in onszelf is. Niets kan zulk een sterke invloed op ons hart krijgen als een voortdurend gevoel van onze verantwoordelijkheid tegenover God. Niets raakt zo volledig de diepste motieven van ons gedrag als een besef van de vergevende liefde van Christus. Wij moeten in aanraking komen met God. Dan zullen wij doordrenkt zijn van zijn Heilige Geest, dat ons in staat stelt om in contact te komen met onze medemensen. Verheugt u er dan over dat u door Christus verbonden zijt met God, leden van het hemelse gezin. Wanneer u hoger ziet dan uzelf, zult u voortdurend de zwakheid van de mens beseffen. Hoe minder u het ik koestert, des te duidelijker en vollediger zal uw begrip van de uitmuntendheid van de Heiland worden. Hoe nader u uzelf verbindt met de bron van het licht en kracht, des te groter licht zal over u uitgestort worden en des te groter kracht zal u hebben om voor God te werken. Verheugt u dat u één bent met God, één met Christus en met het gehele gezin in de hemel. Terwijl de 70 luisterden naar de woorden van Christus, gaf de Heilige Geest hun harten indrukken van de levende werkelijkheid en schreef de waarheid op de tafelen van hun ziel. Hoewel menigte hen omringde, waren zij als het ware ingesloten met God. Jezus zei dat zij de bezieling van dat uur hadden aangegrepen en hij verblijdde zich door zijn Heilige Geest en zeide, ik dank u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat gij deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt, doch aan kindermens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het welbehagen geweest voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader, en niemand weet wie de Zoon is dan de Vader, en wie de Vader is dan de Zoon, en wie de Zoon wil openbaren. Lucas 10, vers 21. De geëerde mensen van de wereld, de zogenaamde grote en wijze mensen, met al hun wijsheid waarop ze prat gaan, konden het karakter van Christus niet begrijpen. Ze beoordeelden hem naar de uiterlijke schoon, naar de vernedering die hem als menselijk wezen ten deel viel. Maar aan vissers en tollenaars werd het gegeven de onzichtbare te zien. Zelfs de discipelen slaagden er niet in alles te begrijpen wat Jezus hen wilde openbaren. Maar van tijd tot tijd, wanneer ze zich overgaven aan de macht van de Heilige Geest, werd hun geest verlicht. Zij beseften dat de machtige God, gekleed in de mantel der menselijke natuur, onder hen was. Jezus verheugde zich erover dat, ofschoon deze kennis niet in het bezit was van de wijze en verstandige, ze geopenbaard was aan de nederige mensen. Dikwijls waren zij, wanneer hij de geschriften van het Oude Testament hen voor ogen stelde en aantoonde hoe die van toepassing waren op hemzelf en op zijn verzoeningswerk, gewekt door zijn geest en tot een hemelse atmosfeer verheven. Van de geestelijke waarheden die waren uitgesproken door de profeten, hadden zij een helderder begrip dan die oorspronkelijke schrijvers die de boeken zelf hadden geschreven. Voortaan zouden zij de geschriften van het Oude Testament niet meer lezen als leerstellingen van de schriftgeleerden en fariseeën, niet meer als uitspraken van wijze mannen die nu dood waren, maar als een nieuwe openbaring van God. Zij aanschouwden hem, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Johannes 14, vers 17. De enige manier om meer volkomen begrip van de waarheid te verkrijgen, is het hart gevoelig en onderworpen te houden aan de geest van Christus. De ziel moet gereinigd worden van alle ijdelheid en trots, en ontledigd worden van alles wat haar in haar macht heeft gehad. En Christus moet op de troon geplaatst worden. Menselijke wetenschap is te beperkt om de verzoening te begrijpen. Het verlossingsplan is zo verrijkend dat wijsbegeerte het niet kan verklaren. Het zal altijd een geheimenis blijven dat door de meest diepzinnige redeneringen niet gepeild kan worden. De kennis des heils kan niet verklaard worden, maar zij kan door de ervaring gekend worden. Alleen hij die zijn eigen zondigheid ziet, kan de dierbaarheid van de heiland onderscheiden. De lessen die Christus leerde terwijl hij langzamer reisde van Galilea naar Jeruzalem, bevatten een schat van onderricht. Gretig luisterden de mensen naar zijn woorden. In Perea waren de mensen, evenals in Galilea, minder in de macht van de Joodse dweepzucht dan in Judea, en zijn leer vond weerklank in hun hart. Gedurende deze laatste maanden van zijn dienstwerk werden velen van de gelijkenis van Christus gesproken. De priesters en de rabbies volgden hem steeds met toenemende bitterheid, en zijn waarschuwingen aan hen waren gehuld in beeldspraak. Zij konden zijn bedoeling niet misverstaan, maar nochtans konden zij in zijn woorden niets vinden waarop zij een beschuldiging tegen hem zouden kunnen baseren. In de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar vormde het zelfgenoegzame gebed: O God, ik dank u dat ik niet zo ben als die andere mensen, Lucas 18, vers 11, een scherpe tegenstelling tot de smeekbeden van de boeteling: Wees mij zonder genadig, Lucas 18, vers 13. Zo laakte Christus de huichelarij van de Joden. En met het beeld van de onvruchtbare vijgenboom en van de grote maaltijd voorzegt hij de vloek die weldra zou vallen over het onboetvaardige volk. Zij die minachtend de uitnodiging voor het feest de blijde boodschap hadden afgeslagen, hoorden zijn waarschuwende woorden: Ik zeg u, niemand van die mannen welke uitgenodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven. Lucas 14, vers 24. Allerkostelijkst was het onderricht dat gegeven werd aan de discipelen. De gelijkenissen van de volhardende weduwe en van de vriend die te middernacht een brood kwam vragen, gaven nieuwe kracht aan zijn woorden: Bid en het zal u gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Lucas 11, vers 9. En dikwijls werd hun wankelend geloof gesterkt door de herinnering aan wat Christus had gezegd. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen, en laat hij hen wachten? Ik zeg u dat hij een spoedig recht zal verschaffen. Lucas 18, vers 7 en 8. De prachtige gelijkenis van de verloren schaap werd door Christus herhaald. En hij voerde de les daarvan nog hoger op door te vertellen over de verloren penning en de verloren zoon. De discipelen konden op dat ogenblik de overtuigingskracht van deze lessen niet ten volle beseffen. Maar na de uitstorting van de Heilige Geest, toen zij de inzameling der heidenen en de jaloerse toorn van de Joden zagen, begrepen zij de les van de verloren zoon beter en konden zij de blijdschap van Christus worden begrijpen: Wij moeten feest vieren en vrolijk zijn, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Lucas 15, vers 32 en 24. En toen ze uitgingen in de naam van de Meester en tegenover scheldwoorden en armoede en vervolging stonden, versterkte zij dikwijls hun harten door datgene te herhalen wat Jezus hen op het hart had gedrukt tijdens zijn laatste reis. Wees niet bevreesd, gij kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te geven. Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven. Maakt uw beurzen die niet oud worden een schat die nooit opraakt in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Lucas 12, vers 32 tot en met 34.